Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes en gasten in ons midden. Fijn dat we elkaar op deze morgen in de kerk mogen ontmoeten. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die de dienst nu of later moment met ons meebeleeft. Mijn naam is Henk Nieuwenhuis. Ik ben verbonden met de kerkdienst vanuit de Christelijke Midden, Ebenezer Kerk in Kampen. Vanmorgen gaat de door ons bekende dominee Aad Prons uit Ermelo gaat bij ons voor. U ook hartelijk welkom, dominee. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een goede en een gezegende dienst toe. Laten we nu voor zover mogelijk gaan staan en samen zingen Psalm 147, vers 1, 2 en 4.
We willen ons in een moment van stilte voorbereiden op de ontmoeting met de Heere, onze God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heere. Nou, dan zijn we gelukkig te prijzen. Daar zingen we nu van met lied 21, vers 3 en ook vers 4. Wij luisteren naar de leefregels van de Heere, waarnaar we ons willen richten en waaraan we ons ook willen spiegelen. Ik lees nu Romeinen 12 vanaf vers 9. En aansluitend zingen we gezang 481 vers 1, 3 en 4. Laat de liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief, met de innige liefde van broeders en zusters, en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heere zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. En ergens anders staat, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover deze lezing. Laten wij bidden. O grote God, die liefde zijt. We zijn misschien nog helemaal stil van wat we zo even gebeden hebben. Over uw liefde. Over de vrede en genade waarvan u wilt spreken. Dat hebben we al aan het begin van deze dienst gehoord. En daar bidden we ook verder om. Dat we dat ook nu weer mogen horen. Dat we het mogen weten. Ook telkens opnieuw. Daarvan wilt u spreken. Maar we baden het ook. Spreek zelf ook door onze daden van vrede en genade. Dat het niet blijft bij een preek hier in de kerk. Maar dat dat doorklinkt, doorwerkt, zichtbaar is. Dat we zoutend zout mogen zijn. Lichtend licht. Hoe u spreekt van vrede en genade. Daar zongen we ook van. Christus is gekomen. En wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Dieper kan het niet. En als we denken aan hoe de Heer Jezus heeft geleden en heeft gebeden. En dat u zich zo hebt geopenbaard. U, de grote, de almachtige God. Je laat zien wie u bent. In het kruis. Dat bevatten we niet. Dat kunnen we alleen maar aanbidden. Geef dat we daar ook in deze dienst nog meer zicht op mogen krijgen. En heren, met een beroep op het kruis van de Heer Jezus bidden we om vergeving van al die onze zonden. Van alles waarin wij niet door onze daden hebben gesproken van vrede en genade. En geen vertolkers waren van uw liefde. We brengen alles wat wij tekortschoten in ons leven met u en met elkaar bij u. En bidden om Jezus wil, om zijn kruis. Wilt u de schuld verzoenen? En we bidden, wilt u ons ook vernieuwen naar Jezus beeld. Door uw geest. Dat we in zijn spoor mogen gaan. Ook als dat betekent jezelf verloochenen. En je kruis op je nemen. We bidden u dat u wilt spreken tot ieder van ons. Ook degene die nu niet hier bij ons zijn. We bidden voor de kinderen. Voor heel de gemeente. Ook degene die de dienst volgen via de media. Of misschien ook niet. De mensen die op vakantie zijn. Die bidden we ook om uw rust, uw vrede. We bidden om uw zegen overal waar uw woord verkondigd wordt. Op zoveel plaatsen. Op zoveel manieren. We vragen dat alleen om Jezus wil. Amen. Dan komt nu het kindermoment.
Twee maar. Jullie zijn met z'n tweetjes vandaag. Nou, daar doen we het ook voor hoor. Ga ik even zitten. Straks zo recht voor jullie. Hoi, fijn dat jullie er zijn. En misschien kijken er thuis ook wel kinderen mee. Kunnen jullie ook mee luisteren. En anders alle mensen in de kerk die luisteren ook wel mee hoor. En je weet, het gaat over wijze verhalen die de Heer Jezus vertelt. Daar hebben we het deze zomer over. En vandaag zijn we weer bij zo'n verhaal aangekomen. En dat begint met een vraag die Petrus stelt aan de Heer Jezus. Die komt op een gegeven moment bij de Heer Jezus en die zegt... Ik heb mijn vissersboot heb ik uitgeleend aan mijn vriend. Ik was een paar weken met u mee. En ik vond het wel goed dat hij ermee ging vissen. Maar nou kom ik steeds terug als ik hem heb uitgeleend. En dan heeft hij de netten niet schoongemaakt. Of er zijn dingen kapot gegaan aan de boot. En dat heeft hij niet gemaakt. En dan zeg ik steeds, dat is niet helemaal goed wat je gedaan hebt. Kun je dat niet repareren de volgende keer? En dan zegt hij alleen maar sorry. En dan gebeurt het een week later, gebeurt het gewoon weer. En dan zegt hij weer, sorry. Wat moet ik nou doen? Moet ik hem nou blijven vergeven? Moet ik nou steeds maar zeggen, oh, is niet erg, komt wel goed. Of mag ik na 6 of 7 keer daarmee stoppen? En dan begint de Heer Jezus een beetje te lachen. Nee, niet na 7 keer. Je moet veel vaker vergeven. Wel 70 keer 7 keer. Dat is een beetje een moeilijk sommetje voor jullie, denk ik. 70 keer 7 keer. Dat is wel 490. Maar daar gaat het Heer Jezus helemaal niet om. Hij wil eigenlijk zeggen, zo vaak als je kunt, moet je vergeven. Eigenlijk altijd. En weet je, zegt hij dan tegen Petrus, ik heb er wel een verhaal over. Luister daar maar eens naar. Er was dus een rijke man die heel veel geld had. En die leende ook geld uit aan anderen. Sommigen een paar euro, maar aan sommige mensen ook wel miljoenen euro's. Echt heel veel. Na een tijdje denkt die man, ik wil nu wel graag dat de mensen mij weer terugbetalen wat ik allemaal aan hen geleend heb. En ze komen één voor één bij hem. En iedereen betaalt hem keurig terug wat hij geleend heeft. Aan het einde komt een meneer die wel 1 miljoen euro heeft geleend. En die zegt, sorry, maar ik heb het geld niet meer, het is allemaal op. Ik kan het niet terugbetalen. En dan wordt de rijke man boos. Zegt, je moet me nu terugbetalen, anders dan verkoop ik je huis. En moet je een slaaf worden, verkoop ik je vrouw en je kinderen. Dat deden ze toen. En dan heb ik tenminste nog een klein beetje van mijn geld terug. En die man die schrikt. Dat wil hij natuurlijk niet. En hij valt op zijn knieën en hij zegt, alsjeblieft wilt u mij even uitstel geven, over een paar weken kan ik het terugbetalen. Want de rijke man weet ook wel dat dat niet gaat lukken. En hij krijgt medelijden met hem. Hij zegt, ik snap het wel. Ik vergeef het je. Je hoeft het niet meer terug te betalen. Helemaal niets. Dan is de man heel blij. En hij gaat vrolijk naar buiten toe. Bijna dansend en springend gaat hij de straat op. Hij hoeft niks meer terug te betalen van al dat geld. Maar op straat ziet hij een oude man lopen. Oh, wacht eens. Die ken ik nog. Dat is die man die ik toen een paar euro heb geleend op de markt. Hij had geen geld bij zich. Hé, jij daar, roept hij. Kom eens hier. Ik krijg nog 2 euro van je. En ik wil het nu hebben. Ja, maar ik heb het helemaal niet bij me, zegt die oude man. Ik kan je nu ook niet betalen, maar over een week heb ik het wel voor je. Nee, zegt die man, je moet het nu betalen. En als je het nu niet betaalt, stuur ik je naar de gevangenis. En dat gebeurt. De rijke man, die net 1 miljoen had kwijtgescholden, die hoort dat verhaal. En die laat die man meteen terugkomen. Zeg, wat heb ik nou gehoord? Heb ik jou net 1 miljoen euro kwijtgescholden, hoef je niet meer te betalen? En dan kom je op straat en dan stuur je iemand voor 2 euro naar de gevangenis? Jij bent een slechte man. Voor straf moet je toch je geld terugbetalen. En ga jij naar de gevangenis en je gaat er pas weer uit als alles betaald is. Peter schrikt best een beetje van dat verhaal. En hij begrijpt nu ook wel dat je niet zomaar niet kunt vergeven. De Heer Jezus zegt er ook bij. Zo wil de Heere God ook dat wij anderen vergeven. Want de Heere God vergeeft ons ook. Die rijke man kun je vergelijken met de Heere God die ons alles vergeeft wat we verkeerd doen. En wij zelf, wij moeten dat ook doen. Tot wel 7 maal 70 maal. Nou, om dat goed te kunnen onthouden, hebben we dan een liedje over waar het precies over gaat. Tot 7 maal 70 maal vergeef ik een ander zijn schuld. Tot 7 maal 70 maal, de Heer heeft met mij ook geduld. Dan kun je het goed onthouden. En als we dat gezongen hebben, dan mag je bij mij even een plaat halen, een kleurplaat heb ik. Er staat ook een puzzeltje achterop. Die is misschien nog een beetje moeilijk voor jullie. Jij hebt nog, nou, je hebt geen grote boel bij, denk ik. Heb je wel? Nee. Die kunnen grotere kinderen anders nog maken. Anders dan vraag je even hulp. Ja?
We gaan nu lezen uit 1 Korinthe 1, de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, vanaf vers 18. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons, die worden gered, is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ik zal de wijsheid van de wijze vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En daarom besloot hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen. De Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, dat heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, dat heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, Dat heeft God uitgekozen om wat wel iets is, te niet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Maar u bent door hem één met Christus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig. In hem zijn wij verlost. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich beroemen op de Heer. Tot zover de schriftlezing. Zalig is wie het woord van God hoort en ook bewaart. Ik wil met u nadenken over wat we hier lazen in vers 23 tot 25. Ik lees dat graag nog een keer. Wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend. Voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen. En het zwakke van God is sterker dan mensen. Laten we nu eerst nog zingen gezang 177, vers 6 en 7. Straks willen we zingen een lied van Sela. God keert alles Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Die laatste woorden, laatste stukje van onze tekst, zijn denk ik tamelijk bekend. Het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Maar we staan nogal eens op het verkeerde been als het gaat om wat dat nou precies betekent. Ik hoor wel eens dat mensen dan denken, nou ja, dat betekent gewoon dat God ons met een pink aan kan. En dat hij, als er problemen zijn waar wij met uren, dagen, jarenlang piekeren niet uitkomen, het in één tel al allemaal weet. Zover is hij boven ons verheven, dat zelfs als hij zich eigenlijk helemaal niet inzet, niet zijn best doet, niet zijn volle kracht, dan is hij al zoveel sterker dan wij. Maar dat is niet de bedoeling van de tekst. Dat is eigenlijk best duidelijk als je het gedeelte daaromheen ook een beetje bekijkt. Hoezeer het ook waar is dat ook als God helemaal niet zijn best doet, die nog zoveel sterker en wijzer is dan wij. Het gaat er niet om dat God veel meer kracht en wijsheid heeft. Even met een duur woord zou je kunnen zeggen, dat is dan kwantitatief. Het gaat erom dat zijn kracht, zijn wijsheid, compleet een ander verhaal is. Kwalitatief is die anders, van een heel andere aard. Want, ja, wat is dan de kracht, wat is dan de wijsheid van God? Nou, heel kort. Christus en die gekruisigd. Wij verkondigen een gekruisigde Christus. Gods wijsheid is die van het kruis. Dat betekent, God denkt heel anders. Het wordt wel heel vreemd. Want je zou zeggen, dat is juist het toppunt van zwakheid. Een kruis. Van kwetsbaarheid. Van onmacht. Je zou zeggen, het is gewoon dwaas. Om je eigen kind te geven, je eigen zoon. En dan notabene op zo'n verschrikkelijke manier. Hoe dom kun je zijn? Het is toch te zot voor woorden. Dat verzint geen mens. En dat is nou toch juist hoe God is. Het kruis. Daar heb je zijn kracht, zijn wijsheid. Nou, als je toch even nadenkt over wat een kruis eigenlijk is. Er zullen er hier zijn die dat gewoon als een sieraad dragen. Een kruisje. En je kunt van iets heel lelijks, van iets heel moois maken. Maar het was het vreselijkste martelwerktuig. Je moet je voorstellen dat je een gouden galgje gaat dragen. Een gouden strop. Dat bedenk je niet. En dat is eigenlijk dan nog iets wat, vergeleken met een kruis, heel humaan is. Want het kruis was op een veel en veel ergere manier middel voor de doodstraf. Bedoeld om te doden, ja, maar dan niet al te snel. Het was een vreselijke schandpaal. Je werd gewoon naakt te kijk gehangen. Zo machteloos, zo weerloos als het maar kan. En de verschrikkelijkste dingen. Moet je dat maar horen. En dan de pijn. De spijkers. Het stikken. De benauwdheid. Je wilt het niet weten. Het was in de tijd van de Romeinen alleen voor de ergste misdadigers. De meest geminachte mensen. Sowieso niet voor wie een Romeins burger was. Slaven en dan vooral opstandigen. Ja, die. Wat er eigenlijk aan het kruis vasthoudt, dat beseffen we nu nauwelijks meer. Je zou misschien elke keer als je het woord zegt, gewoon een minuut stil moeten zijn. Even beseffen waar je het over hebt. Zoals je eigenlijk bij het woord God ook best elke keer even een minuut stil zou moeten zijn. Je kunt niet beseffen waar je het dan over hebt. En dan de combinatie van die twee. God, zo hoog, zo verheven. En een kruis. Eén brok. Ellende. Als je daar zo over doordenkt, dan snap je dat wel. Dat de boodschap over het kruis dwaasheid is voor de mensen. Dat staat gewoon haaks op alle menselijke wijsheid. Hoe zwak is een vastgespijkerde, een doodgemartelde. Dieper kan het niet gaan. De Joden vragen om wonderen, schrijft Paulus. Om tekenen, om krachten, om power. Om een zeas die de Romeinen wegvaagt met kracht en geweld. Maar als Jezus dan door die Romeinen wordt gekruisigd. Ja, voor wie gelooft. Paulus zegt, voor ons die worden gered. Is juist dat een wonder. Is het een veel groter wonder dat Jezus bleef hangen aan het kruis. Ook toen ze hem tergden. Kom dan maar vanaf, laat maar eens zien. Het grootste wonder is dat hij toch bleef hangen. Voor ons. Dat hij van die lijdensweg niet afstapt. Terwijl hij het kon. Dat hij in liefde, in zelfovergave tot het uiterste is gegaan. Dat is het wonder. Maar als je alleen maar naar de buitenkant kijkt, dan zeg je zwak. De Grieken, schrijft Paulus, die zoeken wijsheid. Die hebben verhalen over hun goden die van alles verzinnen en uithalen. Maar een kruis, dat past helemaal niet in dat plaatje. De Grieken die hun filosofie hebben, diepe gedachten, soms zelfs ook bij de Bijbel, maar wel wat betekent als de Heere, de ik ben die ik ben, de zijnde wordt. Dat wordt een filosofisch begrip, waarbij het laatste waar je nog aan kunt denken is de lijdensweg. De Grieken willen diepe gedachten, maar niets van de diepte van het lijden. Maar wie gelooft, voor die is er geen grotere diepgang dan het kruis van de allerdiepste gang. We snappen de Jood en de Griek best. Wij zouden ook wel een wat krachtiger optreden van God willen hebben. We denken misschien wel bij de hele wereldgeschiedenis, dat moet toch anders. Dat zouden wij toch wel beter weten. Als God nou eens gewoon een stevig lik op stuk beleid uitvoerde. Gewoon elke zonde direct afstraffen. Meteen laten voelen, mensen, je zit helemaal fout. Als hij nou eens gewoon de mensheid keihard moores zou willen leren. Dat is eigenlijk wat past bij onze kracht. Laten zien hoe sterk je bent. Dat je het wel aan kunt. Dat ze zich niets moeten verbeelden. Dat is wat past bij onze wijsheid. Je moet niet over je laten lopen. Je moet betaald zetten. Onze kracht, onze wijsheid. Maar als je nou eens even in deze wereld rondkijkt. Je kijkt naar de oorlogen. Dan zeg je, maar juist daar kom je niet verder mee. Dat terugslaan. Dat laat niet over je lopen. Je ziet alleen maar dat het steeds verder escaleert. Steeds erger wordt. Met onze kracht. Onze wijsheid. Eigenlijk is dat alles bij elkaar. Zwak. En dwaas. Waar we mensen mee bezig zijn. En God. Ja, die is echt sterk. Die zou het mogen doen. Terugslaan. Die heeft het recht. Absoluut. Maar juist God. God is geen Karel de Grote. Die mensen wilde bekeren met het zwaard. Zijn devies is. Niet door kracht. Niet door geweld. Maar door mijn geest. Zegt de Heer. God wint graag anders. Niet met dwang. Mensen dwingen. Bedwingen. Mensen eigenlijk uitschakelen. God wil mensen inwinnen. Door zijn kracht. En dat is de kracht van de liefde. Die mensen echt kan veranderen. Die wederliefde oproept. God is liefde. Grote God die liefde zijt. Die God die wil ook bij ons liefde. Niet op de manier van je moet wel afgedwongen. Maar door wat hij bij ons wil losmaken, wil vrijmaken. Door Jezus. Door de overgave. Winnen door overgave. Dat is zijn weg. Als je denkt aan hoe Jezus mens werd. En als mens gehoorzaam tot de dood. Nota bene de dood aan een kruis. De kracht van Gods liefde is dat je daardoor tot zo diep het maar kan geraakt wordt. En zoals geen stokslagen of geestelingen zouden kunnen, kan de dwaasheid van de prediking wonderen doen bij ons mensen. Het is, zegt Paulus, voor wie gered wordt, de kracht van God. Zijn werkelijk hoogste wijsheid. Die diepste weg. Voor wie gered wordt. Mensen. Beseffen we dat dit het evangelie is. En zeggen we daar van harte. Amen. Op. Dat betekent natuurlijk wel heel wat. Als je dat doet. Dat is niet zomaar. Nou, dat geloof ik wel. Maar dat maakt voor jou uit, voor jouw leven, wat jouw kracht, wat jouw wijsheid is. En dan is dat evangelie, daadwerkelijk ook een kruis dat in je leven gaat komen. Door je leven kan komen te staan. Een kruis, een doorkruising van onze natuurlijke, onze menselijke wijze van doen. En denken. Het kruis is Gods grote kras met een rode pen door onze eigen wijsheid. En daarom, het is nog wel wat anders dan dat dat evangelie mooi makkelijk is. Jezus heeft voor je zonde betaald en het kost niets. Nee, de genade kost inderdaad niets. Gratie is gratis. Tegelijk heeft Jezus wel betaald. De allerhoogste prijs. En juist daardoor moet je ook van je eigen dingen losraken. Van je zonde. Zelfs van je goede werken. Ons oude leven, dat krijgt in het kruis de doodsteek. Als je ziet hoe Jezus moest sterven voor ons, dan sterft er toch iets. Ook in jou. Dan moet mijn oude mens sterven. Moet ik sterven aan mijn zonde, aan mijn hoogmoed, aan mijn drift, aan wat al? Wat Jezus zoveel gekost heeft. Het kruis. Dus duidelijk, dat is het unieke van het christelijk geloof. Daar ben je bij de kern. En ja, dat is ook natuurlijk wat in andere godsdiensten zo ongekend is. Ze denken wel eens, godsdiensten, eigenlijk is het toch één pot nat. Of eerbiediger gezegd, dat gaat toch allemaal om dezelfde God. Nou, te midden van al die verschillende boodschappen is die van het kruis toch echt heel uniek. Zo haaks als dat die staat op ons denken. Ons menselijk denken, wij mensen, wij willen hoger op, wij willen als God zijn. Dat is de wortel van het kwaad vanuit het paradijs. En het is een vreselijk misverstand. Want God is nou juist niet zomaar degene die hoog en droog wil zitten en blijft zitten. Die zomaar boven alles staat. Degene die zo diep gaat, die is neergedaald. En daardoor wil hij mensen overwinnen. En dat dat jouw leven echt binnenkomt. Dat het ook in jouw leven zichtbaar was. En dat God door jouw daden wil spreken van vrede en genade. Dat is christelijk geloof. Het kruis. Voor het middelpunt van je leven. En dat maakt alles anders. In de relatie met God. Waar je klein wordt als zondaar die gratie heeft gekregen. In de relatie met je medemens. Die zal zijn in de lijn, in de weg van Jezus. Hij nam zijn kruis op zich. In plaats van dat hij terugsloeg. Of terugschold. Hij heeft het geleerd. Je moet dienen. Je moet lief hebben. Zelfs ook je vijanden. Je moet je andere wang toekeren als je geslagen wordt. Nou ja, als er één ding dwaas is, dat kan toch niet. Wat kun je daarmee nou bereiken? Hij heeft het gezegd. Je moet vergeven. En niet maar 7. 70 keer. 7 keer. Eindeloos. Hij heeft het zelf aan het kruis nog gebeden. Vader, vergeef het hun. Dat is wel heel anders uit de hoek komen dan hoe dat bij ons mensen gaat. En op die weg die hij ging, tot het einde toe, roept hij ons achter zich. Jacobus zegt, je mag God bidden om wijsheid. Als je wijsheid tekort komt, vraag maar en God zal het geven. Maar je moet daar niet twijfelen. Ik pak die woorden even bij deze tekst. Waar het immers gaat over Gods wijsheid. En om dan wel te beseffen, te bedenken. Want als je God om wijsheid vraagt, dat natuurlijk niet een kwestie is van, nou ja, je vraagt God om de oplossing. Als hij dat maar even op een dingblaadje geeft, dan ben je weer helemaal tevreden. Zo gaat dat. Nee, zo gaat dat niet. De wijsheid van God. Die draagt dat teken van het kruis. En daarom moet je, als je dat van God vraagt, ook echt wel willen en weten wat je vraagt. En dan die weg gaan die hij wijst. Denk erom, dat zal altijd achter Jezus aan zijn. Daar zoeken wij het te weinig. Daar moeten we het zoeken. Als wij dat bidden. En dan wil God dat ook geven. Dat wat echt wijsheid is. En dat wat echt ons leven zo anders en ook zo goed kan maken. Dat het spreekt van vrede en genade. Jezus heeft dat gedaan. Overwin het kwade door het goede. Het kan. Als je maar dicht bij hem blijft. We gaan een lied zingen van Sela. God keert alles om en brengt de hemel hier. Onze koning maakt zich kwetsbaar als een kind. Dat lied gaat allereerst over de kribbe. Maar wat je daar ziet, zie je nog veel meer in het kruis. God keert alles om. En is in zwakheid sterk. Als hij door een weg van lijden overwint. Hoe verheven en hoe diep zijn uw wegen. Hoe omvangrijk is zijn zegen. Heel ons aardse bestaan wordt vernieuwd in zijn naam. Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om. Amen. Men brengt de hemel hier, onze koning kwetsbaar als een kind. God keert alles om en is zwak en sterk, als hij door het lijden overwint. Hoe vergeven zijn omvangrijk zijn zegen, ons aardse bestaan, God verliet het aan, waar God zelf op aarde komt, keert God alles om.
ziet hij alles om. Kom en leid ons naar het kruis, waar hij liefde voor de zonde heilig maakt. God keert ons.
Laten we danken en bidden. God, Vader, Koning, willen u aanbidden. En alleen elk van die woorden is al genoeg om stil bij te worden als mens. Wij danken u dat u de Allerhoogste ons over ons mensen, ons over ons als mensen wilt ontfermen. Wat is het onbegrijpelijk als we zien hoe klein wij zijn. Dat kleine etje in uw schepping, dat kleine stofje. En dan wij als mens apart. En toch wilt u ons kennen, wilt u er helemaal zijn. Ook in het leven van ieder van ons. We snappen het niet. Want niet alleen zijn we klein. Maar ook zijn we zondig. Hebben we het zo helemaal niet verdiend. En toch hebt u alles willen geven. Om ons te verlossen. U keert alles om. Het evangelie is daar vol van. Van hoe uw wegen zoveel hoger zijn dan onze wegen. Uw gedachten zoveel dieper dan onze gedachten. Het is de omgekeerde wereld. Als we denken aan hoe Jezus knielde aan de voeten van zijn discipelen. En in hem. Met uw God. Voor wie elk mens moet knielen. Zo diep gegaan. Wilt u dienen. Door overgave. Wilt u strijden en winnen. Door de kracht van uw liefde. We hebben dat gehoord. Geef Heere dat we dat ook meenemen. Ons leven in. En de wereld in. God keert alles om. Wat er vooral ook omgekeerd moet worden. Dat is ons hart. Ons denken. Ons doen. Ons leven. En dat is toch wat u ook wilt. Ons omkeren. Bekeren. We bidden daarom. Met een gebed waarvan we ook weten dat dat in ons eigen vlees snijdt. En wat ons daarom misschien niet altijd, of misschien wel helemaal niet, niet zo lukt, het ligt ons niet. En toch weten we het alleen. Uw kracht is werkelijk sterk en uw wijsheid is ware wijsheid. Ja, geef dat we daarbij leven en dat we dat ook mogen uitstralen in deze wereld. Ga zo met ons mee als wij van hier gaan met uw zegen, uw vrede en uw genade. Dat we die meedragen de wereld in. We bidden zo voor heel uw kerk. Dat die echt iets van hoe de hemel op aarde is gekomen en kan komen zal laten zien. in deze wereld. Dat hij licht zal geven waar zoveel duisternis is. We bidden dat u uw kerk wilt reinigen. Want wat gaat er ook veel mis? En staan we daarmee vaak zo vreselijk in de weg. In plaats van transparant te zijn naar u toe. Kunnen we het zicht op u zelfs helemaal wegnemen. Neem de zonde weg. Van wat mensen allemaal nog stiekem toch doen. Of doen in alle ruzie die wij zo makkelijk maken. Alle gebrokenheid van zoveel verschillende kerken. We zitten ermee. Het kan niet en toch is het zo. Hoe moeten we verder? Wijs ons uw weg. We bidden voor broeders en zusters die lijden om hun geloof. Die daadwerkelijk, ook achter Jezus aan, een lijdensweg gaan die wij ons nog nauwelijks kunnen voorstellen. Geef hen kracht, moed, volharding, wijsheid ook. We bidden voor deze wereld, waar we zoveel dwaasheid zien. Van hoe mensen tegen elkaar opboksen, strijden. Wat er allemaal gebeurt met kracht en geweld, dat is te erg voor woorden. We roepen uit deze wereld tot u om recht, om vrede. Bij alles wat er is en wat er dreigt in Oekraïne, in Rusland, in zoveel andere landen en natuurlijk zeker ook in Israël. Wij houden ons hart vast. En bij alle dwaasheid die we dan zien, bidden we, geef toch verandering. We bidden om wijsheid voor de machtigen, voor degene die moet regeren of moet strijden. De mensen in de politiek, de mensen in het leger. Wat kunnen ze dom doen? Met de vreselijkste gevolgen. Daarom blijven we bidden om wijsheid, om het goede. We bidden dat zeker voor Israël, het volk waaraan u uw wet en profeten hebt gegeven. En waarvoor ook grote beloften staan, maar ook hele duidelijke richtlijnen voor het leven en ook voor het strijden. We bidden dat juist in Israël iets zichtbaar mag worden van dat u toch een heel andere weg wilt. We bidden bij alle verdeeldheid die er is in Israël, dat het niet allemaal in één grote chaos eindigt. Met allerlei menselijk geroep en geschreeuw ver bij u vandaan. Wilt u juist daar ook werken? En geven dat Israël ook de weg mag zoeken en vinden die werkelijk de weg van de vrede is. We bidden om alles wat gedaan wordt om juist ook daar het evangelie van Jezus Christus te laten zien. We bidden voor Joden en ook voor Palestijnen en voor de mensen in Libanon en in Syrië en in Iran en daar waar de wereld zo'n groot kruidvat is. Heer, ontferm u. Zo bidden we voor heel deze wereld. We roepen om recht, om vrede. U hebt gezegd dat dat juist is wat we mogen en wat we ook moeten doen. Als een onmachtige weduwe bij een rechter toch maar. Blijven vragen, blijven bidden. Heere, laat dat geloof, laat dat gevonden mogen worden als Jezus komt. Laat dat bij ons leven, totdat er werkelijk recht komt en vrede. Uw rijk van vrede en en gerechtigheid. Geef dat we daar, met heel uw kerk, ons naar uitstrekken. Daar naartoe leven. Heere, zo willen we u bidden. U, Vader en Zoon en Heilige Geest, God, uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn, onnaspeurlijk zijn uw wegen, machtig uw woorden, doorslaggevend uw kracht en wijsheid. Zo aanbidden we u. Amen. Dan komt nu de collecte. En u kunt al zien, die is bestemd voor de kerk en voor de emeritiekas. U kunt uw gaven digitaal geven of bij de uitgang. En ik kijk nu even naar een diaken of oudering.
Laten we nu het zegengebed bidden over onze gaven. Goede God, zegen onze gaven die we van u ontvingen. Leer ons beeld van u te zijn, door armen eten te geven, vreemdelingen op te nemen, zieken te verzorgen, gevangenen te bezoeken en maak ons tot levende getuigen van uw liefde. Amen.
Ons slotlied is uit Zingende Gezegend, nummer 190. Een koning hebben wij. Zijn hoge heerschappij gaat over alle mensen. De drie versen van Zingende Gezegend 190.
Oh.
Wij gaan van hier met het weten, een koning hebben wij. En wat voor een. Wij mogen gaan met de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troost en de kracht van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.